Hey, dit is de Birgit Selma podcast. En deze podcast gaat over de ontwikkelingsweg van mensen die hun baan in het bedrijfsleven of waar ze voor studeerden inruilden voor iets anders. Ze braken los uit het wereldje en de carrière waarin ze zaten. Ik ben Birgit en in 2018 verliet ik na 10 jaar mijn carrière als headhunter in het Amsterdamse bedrijfsleven. Vanaf toen begon een zoektocht naar wie ik ben en hoe ik iets kan bijdragen aan de wereld door gewoon mezelf te zijn. Vandaag beantwoord ik een veel gevraagde vraag. Birgit, wat doe je nou eigenlijk? Want tegenwoordig begeef ik mij in het mooie Vlaamse landschap. En ik spreek ontzettend veel vrouwen, nieuwe mensen via het duikwerk wat ik doe, maar ook online. En dan is het vaak toch van, wat doe je nou eigenlijk? En ik kan dat gelukkig steeds beter uitleggen. En ik was daar dus een post over aan het schrijven en in één keer ging ik helemaal aan. Nadat ik al de hele tijd in de auto voelde vanmiddag, nadat ik die vraag ook had gekregen. Hey, ik heb zin om te podcasten. En toen was ik net aan het schrijven en toen dacht ik ineens, ik ga gewoon een podcast opnemen. Ik heb deze ook in video opgenomen, dus als je graag wilt kijken, want ik laat ook een paar dingen zien. Kijk dan even op mijn YouTube kanaal Birgit Selma. Dus hier vertel ik vandaag mijn verhaal over wat ik nou doe. En niet omdat ik nou zo graag over mezelf wil praten, maar vooral om het verhaal te vertellen daarachter en waarom ik dat doe. En ook als jij bijvoorbeeld met de vraag rondloopt, ja, ik heb een baan, ik zou gelukkig moeten zijn, maar ik ben niet gelukkig. Maar wat wil ik dan wel? Ik weet het niet. Ik kom er niet uit, maar ik voel me gewoon meh. Dan is deze podcast dus echt voor jou. Want ik had dit dus ook. En ik vertel je dus hoe dat was, hoe ik eruit ben gekomen. Maar ook hoe ik mijn ervaring inzet. Dus je hoort ook echt mijn diepgaande ervaring, hoe ik dit heb geleerd om te doen. En hoe ik Human Design inzet om ook jou verder te kunnen helpen. Dus voordat ik van wal steek, wil ik je nog even vragen, als je deze podcast leuk of inspirerend vindt, om me dan een follow te geven als je via Spotify of een ander platform luistert. En ook een goede beoordeling. Zou ik heel tof vinden. Mocht je er een motivatie bij kunnen zetten, dat kan wel in Apple, maar niet in Spotify bijvoorbeeld. Doe dat dan alsjeblieft, vind ik echt heel leuk. Oké, nou dit was het voorstukje. Vandaag wat losser dan normaal. En nu over naar de opname die ik zojuist al voor je heb gemaakt. Doei! Hey Birgit, wat doe jij nou precies? Ja, deze vraag krijg ik eigenlijk best wel heel erg veel. En mensen die mij al een tijdje volgen zien ook dat het steeds duidelijker wordt. Maar ik heb natuurlijk ontzettend veel nieuwe mensen die ik ontmoet terwijl ik in België woon. Elke dag die ik spreek, kennissen, vrienden. Eigenlijk overal praat ik over wat ik doe. Alleen, misschien niet vaak genoeg online, omdat ik dan denk, hé, dat weten ze vast wel. En ik was eigenlijk gewoon lekker hier op mijn plek. Als je de video kijkt, kun je zien waar ik zit. Dit is mijn workspot. Voor als je het niet kan zien en je vindt het toch leuk om te zien, kijk ook even op mijn YouTube kanaal, Birgit Selma. Maar met heleboel audio komt het helemaal goed. Ik dacht ineens, ik voelde al de hele tijd zo'n podcast-energie, dat ik een keer zin had om zelf een podcast te maken en niet alleen maar te interviewen, gewoon spontaan. Het borrelde net al lekker in mijn onderbuik in de auto. Wat heel logisch is, als Human Design een generator of een manifesting generator is. En ik ben een manifesting generator. Ik heb hier ook mijn chart even hangen. Als jij, het is een spiegelbeeld, maar... Oh nee, ik zie het wel goed. Ik heb niet een spiegelbeeld op de video. Maar in ieder geval, als je ouderen luistert, maakt niet uit. Ben je heel visueel ingesteld, ga dan even kijken op YouTube naar deze podcast. Wat doe ik? Ik werk dus onder andere met Human Design tegenwoordig. En dat vind ik echt een geweldige tool. Maar ik gebruik Human Design wel om een specifiek probleem om te lossen. En het probleem wat ik dan toch oplos, is met name vrouwen helpen in het uitbreken, in de break free, uit het carrière- en levenspad waarin ze niet gelukkig zijn. En dan ook ontdekken wat ze wel willen. Dus hè, misschien is dit iets wat met jou resoneert. En dan denk je van ja, ik heb eigenlijk die goede baan. Ik heb gestudeerd. Ik doe eigenlijk wat ik moet doen. Maar ik voel me eigenlijk niet echt gelukkig. Ik sta heel vaak op en ik voel me teleurgesteld. Of ik heb totaal geen zin. Of ik ben mega gefrustreerd. Of ik ben boos. Hè? Dat is ook afhankelijk van je human design type, hoe je dat ervaart. En dit was ooit mijn situatie. Toen kende ik human design nog niet. Ik wist ondertussen wel dat ik ook hoogsensitief was. En dat ik daar wel mee vastliep af en toe. En ik heb altijd een soort van vrijheidsgevoel gehad. Het gevoel dat ik eigenlijk heel graag voor mezelf wilde beginnen. En dat hebben dus veel van mijn klanten ook. Die hebben eigenlijk zoiets van, ik wil eigenlijk ondernemen. Oké, dit is heel vaak eigenlijk. Maar ja, dat krijg je met spontane uitspraken, spontane acties. Maar wat dan? En hoe dan? En ik weet niet wat ik wil. En ik ga je één ding vertellen. Met nadenken over weten wat je wil, ga je niet weten wat je wil. Ik heb het 10 jaar geprobeerd. En dit was zo dermate frustrerend voor mij, dat ik daar toch wel elke keer in vastliep. En nou, misschien heb jij dat ook wel. En dat je op een gegeven moment op zondag zo'n weerstand voelt. En dat je eigenlijk gewoon niet wil gaan werken. En op maandag zet je er weer overheen. En als je er eenmaal bent, gaat het wel weer. Want je collega's zijn ook leuk. En ach, ja, hè, ik mag niet klagen. Maar dat mag je wel. Want als jij niet gelukkig bent. En je wel verwacht had dat je dat zou zijn. En je ook je best hebt gedaan. Je doet ook echt je best om er iets van te maken. En je hebt je studie gedaan. En je ouders zijn trots op je. En je zit daar gewoon te knallen. En toch voel je van, dit is het gewoon ergens niet. En het is steeds iets wat terugkomt. Hè? Dat is niet iets wat één keer komt en dan niet meer. Nee, dat komt maar terug en dat komt maar terug. En dat is zo'n zacht stemmetje dat zegt, ja, maar ik wil dit eigenlijk niet meer. Ik wil dit eigenlijk niet meer. Nou ja, dat had ik dus. En vanuit mijn pijn en ook mijn verlangen heb ik uiteindelijk dit opgezet. Heb ik Bear with Selma opgezet. Ben ik met Human Design gaan werken. Maar ik wil even terugspoelen naar, als je mij nog niet kent. En dat kan natuurlijk heel goed. Als je mij nog niet kent, dan weet je misschien ook niet mijn verhaal en waar ik vandaan kom. Want misschien heb je mij alleen maar een paar maanden gevolgd of gezien. Of dacht je, hé, dat is wel leuk, career break free mentor. Oké, sounds good. Human design, heb ik wel eens van gehoord. Klinkt ook interessant. En verder dan dat ben je nog niet gekomen. Kan ik me ook heel goed voorstellen. Vandaar dat ik ook voelde ineens van, hé, ik wil iets delen. Ik wil iets melden. En ook een beetje gekkig, want meestal doe ik dat niet zo spontaan als ik dat nu doe. Maar ik voelde echt zo ontzettend die energie. Waar kom ik vandaan? Nou, ik ben zelf, heb ik hoogtelschool gedaan. Ik ben gaan studeren toen ik 17 was. Ik ben dochter van een Turkse vader, van een expat. Mijn vader heeft PhD ook in UK gedaan. Uiteindelijk verschillende dingen in het buitenland gedaan. En toen zat hij in Nederland, toen is mijn moeder tegengekomen. Ja, ik heb toch altijd wel een bepaalde druk gevoeld om hem trots te maken. En hij zat er ook altijd wel, ja, toch wel op de prestatie. Mijn moeder ziet dat zelf niet zo, terwijl ze daar toch wel bij was. Maar die was wel iets minder ambitieus. En die is grootste gedeelte huisvrouw geweest en later weer part-time gaan werken. Toen ik eenmaal geboren was. Maar ik heb toch altijd gevoeld heel erg dat ik mijn best moest doen. En dat ik moest presteren. En nou, dat is ook heel leuk als je naar mijn human design chart kijkt. Dan heb ik een open hartcentrum wat voor ego is, voor wilskracht. En mijn energie is helemaal niet consistent. En ik ben daar dus heel erg conditioneerbaar. En naar dat soort kleine stukjes kijk ik tegenwoordig. Maar toen, nooit van gehoord, kende ik allemaal niet. Hotelschool maar gedaan. Af en toe een huilbel. Huilbui. Twijfelen. Ik wist eigenlijk niet zo goed van, ja, wat wil ik nou eigenlijk? Ik weet het niet, dus ik ga maar door. En dat werd een beetje het thema van mijn leven. Ik weet niet wat ik wel wil, dus ik ga maar door. ik moet het gewoon voorhouden. Want er wordt mij verteld, als ik een goede studie heb en een goede baan en geld verdien en ergens leuk woon en leuke vrienden heb, dat ik dan wel gelukkig ben. Dan komt het allemaal goed. En ik bleef zoeken, zoeken, zoeken. Werken, werken, werken. Af en toe best wel even een breakdown, huilbuien, winterdepressies, maanden waarin het niet lekker ging. En dit heeft zo'n 10 jaar aangesleept. Waar ik tussendoor al heel erg ben begonnen met een bepaalde spirituele persoonlijke ontwikkeling. Ik ben in 2012 naar Thailand gegaan om daar een gratis Vipassana meditatiecursus te doen. 10,5 dag intern, waarvan je 9,5 dag niet praat, geen oogcontact, maakt niks. En dat was het makkelijkste. Geloof bijna niemand die me kent. Dat heeft echt iets gedaan waardoor ik dat ging beoefenen. En ik ben dieper in mezelf gekomen en ik heb wat oude wonden kunnen helen. En dat heeft me wat bewuster gemaakt. Maar ja, daarna wist ik nog steeds niet wat ik wilde. Maar er was iets geopend. De connectie met mezelf, waarna ik best wel afgesloten ben geweest eind mijn tienertijd. Ik ben ook heel dik geweest. Ik ben echt obese geweest aan het einde van mijn studie. Bijna 100 kilo geweest. Dat terzijde, dat heb ik bijvoorbeeld niet op mijn website staan, maar dat komt er nu ineens uit. Dat wil ik dan toch zeggen, dat kwam door de pijn. Hè? Ik at alles weg en ik was gewoon verslaafd aan suiker en koolhydraten. En zat heel slecht in mijn vel. Uiteindelijk even in Oostenrijk gezeten, nadat ik terug was van Aruba van mijn hotelschoolstage. En tussendoor bij mijn ouders. En toen ben ik naar Amsterdam gaan voor mijn eerste baan in het hotelwezen. En dan was het echt niet. Ik zat daar gewoon te huilen op de wc. En ik was een soort assistant manager. Ik werd onderbetaald. Het was nog voor de crisis. Banen genoeg. Maar ik wist niet wat ik wilde. Dus geen idee. Maar wat ik in ieder geval wel wist, dat ik meer geld wilde. Want ik kon niet eens rondkomen van wat ik verdiende. En ik werkte mezelf kapot. Slag genomen. Even in een restaurantje gaan werken met een biepkoman. Was geen succes. Echt geen succes, de sfeer niet, het roddelen niet. Het was totaal niet mijn scene, ook het 's avonds werken. En oké, dat is het niet. En alle mensen die hotelschool hebben gedaan, die worden altijd gevraagd. Oh, je bent goed in de relaties onderhouden en een bepaalde kwaliteit. En jullie kunnen alles en heel veel zit in recruitment. En uiteindelijk ging ik overstag en begon ik in het recruitment te werken. Want mijn manager was ook heel leuk, maar... Weet je, de ups en downs bleven en ik was vaak heel best wel overstuur. En ik zocht ook heel erg die voldoening en mijn uitdaging buiten werk. Ik wilde bijvoorbeeld wedstrijd roeien terwijl ik fulltime werkte, heb ik ook gedaan. En ik zocht altijd bepaalde kicks. Nu weet ik ook, oké, dat is ook de high sensation seeker. Dat is een bepaalde variant van hoogsensitief zijn. En mijn bewijsdrang, want ergens had ik die heel erg. En mensen dachten vaak ook dat ik een onwijze bitch was in het begin. Terwijl ik echt totaal geen bitch ben, maar kan dus ook heel hard overkomen. Best wel even wat problemen mee gehad. Uiteindelijk naar een meer competitieve omgeving gegaan. Dus ik kon meer mijn eigen ding doen. Omdat ik toch niet zo iemand ben die denkt, ja, als ik 10 deals maak, dan wil ik de bonus. En dan ga ik niet mijn collega's die 2 deals hebben gemaakt, die krijgen dan net zoveel geld. Ja, ik vond dat niet chill. En dat was ook wel mijn doorgeslagen competitiveness en mijn ambitieusheid. Die ik nu heel goed snap. En toen ben ik een beetje de andere kant op gegaan. Ander bedrijf. Ook goed gedraaid. Dus toen die Vipassana cursus gedaan. Bij mijn tweede recruitmentbedrijf. En toen. Daarna had ik besloten. Dat ik toch wilde studeren. Eigenlijk wilde ik helemaal stoppen. Ik was er al klaar mee. Ze lieten me niet naar Australië gaan. Waar ik heel graag heen wilde. Want ik was nog geen 2,5 jaar in dienst. Maar 2 jaar. En toen dacht ik, weet je wat, mijn ouders komen steeds weer terug dat ze nog geld hebben voor een master. Mijn broertje zat in Spanje. Ik vond het eigenlijk wel leuk als pijngeest. Ik zoek gewoon een master in Barcelona. Dus ik ging weg. Superleuk afscheid. Eigenlijk wilde ik niet meer terug naar recruitment. Maar goed, best wel duur studeren. Daarna Spaanse cursus. Leven in Barcelona was niet goedkoop. Daar zat ik toen. En toen dacht ik, oké, ik ga mijn cv updaten. En de ene headhunter naar de andere aan de telefoon. Recruitmentbaan aangenomen in Londen om een Nederlandse markt te openen. Ik zei altijd, oké, dan ga ik 1 keer recruitment doen vooruit. En eigenlijk was dit een beslissing gemaakt met de mind. En wat ik nu weet van human design, beslissingen met de mind zijn niet de juiste. Ik voelde eigenlijk wel, ik wilde het niet. Maar toen werd ik toch verliefd op Londen en toen vond ik het toch wel gaaf. En ik werd daar heel erg geconditioneerd. Ook. Ik dacht, nou ja, nu ga ik het wel een keer goed doen. En toen heb ik het heel moeilijk gekregen toen ik kwam in Nederland. ik werd er eigenlijk uitgewerkt, maar ik heb het toch gered. En dat was echt wel een heel stuk not self. Eigenlijk waren de signs wel, misschien moet je weggaan. Maar ik was daar niet klaar voor. En ik wilde gewoon bewijzen dat ik kon. En ik wilde ook gewoon geld verdienen. En ik wilde niet op zo'n manier weggaan. Want ik hield ook van wat ik aan het doen was. Ik vond het ook mooi, hè. Het is niet dat het alleen maar verschrikkelijk was. Ik had ook echte highs. En ik kon er ook echt op kicken. Maar ik heb het ook heel zwaar gehad. En toch ging het eigenlijk best wel goed. Omdat het dus... hè, redelijk goed ging, maar ik werkte wel echt knijthard. Veel harder dan mijn vriendinnen en de meeste mensen die ik kende. Dat hoor ik nu nog steeds. En hè, dat open hartcentrum, dat doorgeslagen willen, competitief willen zijn, wat niet per se uit jezelf kost, heel veel energie. Soms was ik ook wel kapot. En ik mocht maar 2 weken achter elkaar op vakantie. Toch ging het aardig goed. En van ontslagen was ik 1,5 jaar naar de top 25 wereldwijd. Desk gebouwd. Goede relaties binnen bedrijf behouden, ondanks dat ik het heel moeilijk had gehad. Ik had het natuurlijk overleefd, krijg je ook een bepaald respect, hè? Want als je eruit wordt gewerkt, ben je eigenlijk lang gone. Dan moet echt een wonder gebeuren. Wil jij mogen blijven? Nou, daar had ik zelf wel voor gezorgd, want zo ben ik dan ook weer wel. Ik laat me niet zomaar iets aanpraten en ik laat me niet zomaar wegsturen. Nou ja, niet zomaar, bijna wel. En toen ineens dacht ik, nee, dit gaan we niet doen. Dit is niet oké. Ik heb zo'n heel erg zo'n onwijs rechtvaardigheidsgevoel. Oké, dit heb ik eigenlijk nog nooit zo openbaar op deze manier verteld, denk ik. Wel in mijn vorige podcast die niet meer online zijn, die waren nog in het Engels. Dus ik hoop echt dat je dit leuk vindt. Vind je dit niet leuk, zet het vooral uit. Kijk niet, whatever. Ik voel op een of andere manier dat ik dit moet delen met je. Gewoon omdat ik ook wel behoefte voor connectie heb. En het ook heel leuk vind altijd om volgers en nieuwe fans en zo te spreken via social media. En ik doe ook mijn best om altijd persoonlijk wat te sturen. Maar nou ja, misschien voel je je zo wel uitgenodigd of geactiveerd om ook even contact met mij op te nemen. Dat je toch denkt van, hé, misschien is haar ervaring wel relevant voor mij. Dus daarom vertel ik gewoon even mijn verhaal. En vaak komen er ook wel mensen bij mij om te zeggen, ik zie wat jij hebt meegemaakt en uit de wereld, welke wereld jij komt, ik denk dat je mij kan helpen. Dus misschien kan ik jou ook wel helpen. Als jij weet wie ik ben, dan snap je ook, oh ja, oké. En als het niet resoneert, fijn, maar misschien heb jij wel een hele goede vriendin, waarvan je denkt, die zou eens met jou moeten praten. Oké, terug naar het verhaal, waar was ik? Ik was erbij dat ik in die headhunt-organisatie zat en dus echt knalhard ging. En eind 2015 was dit, toen zat ik op mijn performance appraisal aan het einde van het jaar. En ik heb dit nog niet genoemd in mijn verhaal, maar mijn vader was al een jaar of 8, had hij kanker. Hij had de ziekte van Kala, dat is een bloedkanker. En het is in vrij laat stadium ontdekt, dus het was al een wonder dat hij nog leefde. Maar het ging eigenlijk best wel goed. Tot zomer 2015, toen zijn chemo's toch niet meer goed aanslagen en zijn bloedwaarden niet goed waren. En wat er toen gebeurde, is eigenlijk... ja, soms overvallen dingen je toch. Ondanks dat iemand dan ziek is, kan het je toch heel erg verrassen als het dan ineens achteruit gaat. En ik heb nog een laatste vakantie in september 2015 met mijn ouders gedaan naar Turkije. En ja, toen was die al niet een goede doen. En heel chagrijnig van de nieuwe chemo, die uiteindelijk dus niet aansloeg. Maar goed, in december 2015 zag ik wel van, oké, dit gaat waarschijnlijk wel de laatste kerst worden, of er moet echt een wonder gebeuren. Dus ik heb ook gezegd tegen mijn manager van, ja, ik lijkt me wel heel gaaf om een desk te bouwen, en dat erbij, super cool. Alleen, het gaat niet goed met mijn vader. En ik heb het gevoel dat hij volgend jaar komt overlijden, en dat wil ik wel zeggen. En toen zeiden zij, oké, Birgit, alsnog supergoed gedaan. We gaan gewoon door. En als dat gebeurt, gebeurt dat. Maar niemand aan die tafel, niemand, en ik zeker niet, had gedacht dat hij 4 weken later dood zou gaan. Ja, 4 weken later werd ik gebeld. Ja, kerst was net geweest, dat was januari. Of ik toch wel naar huis wilde komen samen met mijn broertje. Die woonde toen bij mij in Amsterdam. Omdat mijn vader toch wel heel slecht ging en toch wel kwam te overlijden. En de laatste 2 dagen van zijn leven heb ik samen met mijn broertje eigenlijk voor hem gezorgd. Mijn moeder was zo stressed out dat ze ook gordelroos had en in bed lag. Dus daar moesten we ook nog voor zorgen. En Het was heel bijzonder. Als ik er nu op terugkijk, kijk, het is nu meer dan 7 jaar geleden. Dus ik kan hier nu over praten zonder beginnen te huilen. Maar in de eerste 2 jaar was het zo zwaar. Dus ik heb mijn managerpositie opgegeven. Ik ben uiteindelijk principal geworden. En ik heb eerst als een soort super senior gewerkt. En 2017 begon het bij mij wel te borrelen. Ik begon te merken dat dingen die ik had weggestopt en die ik had afgesloten en met het nieuwe rol en met al die externe factoren die meespeelden, die mij verleiden om op een bepaalde manier te zijn en een bepaalde manier geconditioneerd te zijn, mij te gedragen, merkte ik dat ik steeds eenzamer werd. Dat het steeds moeilijker werd, naast dat ik aan het rouwen was, maar dat het steeds moeilijker werd om mezelf aan te kijken in de spiegel. Omdat er gewoon een deel van mij was, die ik wegstopte en die ik niet wilde zien, maar die wilde doorkomen. Ik zei, misschien heb je de podcast met Ruben Pollaert gehoord. Een soort schreeuw van de ziel, weet je. Maar de ziel hoor je niet schreeuwen, die verluistert eerder. Maar die begon een soort van doorheen te beuken. Waardoor, dankzij die rouw, was ik ook opengegaan en meer bewust. En ik had heel veel pijn. Ik had echt wel heel moeilijk. Echt heel verdrietig. En langzaam maar zeker kwam dat stemmetje toch van, je wilde altijd nog wat met dat duiken doen. Want ik was dus al een heleboel jaren dive master. Ik was al dive master sinds 2012. Ik had al veel duiken. Ik wilde altijd duikinstructeur. Dat vond ik cool voor de bij. Maar in deze baan kon er helemaal niks bij. Want ik had geen energie in het weekend. Ik was kapot. Ik was meestal brak, half dronken, te moe, uitgeblust. Kort lontje, dan liever vriendinnen zien en zo. Maar eigenlijk op zondagavond dacht ik, morgen alweer, ik kan nog wel een dagje vrij gebruiken. Maar dat zat er niet in. En dat jaar ben ik principal geworden, mocht ik 1 dag per week thuis werken, was ook allemaal niet zo chill. En ik had ondertussen een huisgenootje, want ik had wel bedacht, ik wil graag een reis maken, ik wil haar helpen, ik wil meer geld opzij zetten, dus ik wil mijn kosten verlagen, want wonen in Amsterdam is niet goedkoop. En ik begon ook gelukkig wel weer goed te draaien. Ook niet slecht gedraaid. Ik heb niet eens slecht gedraaid toen mijn vader overleed. Hè? Dan moet je denken, het was de bedoeling om 3,5 ton te doen. En je doet 2,5 en het jaar erop doe je 2 ton omzet. Als headhunter. Oké. Ja, dat is nog steeds behoorlijk winstgevend. Zoveel salaris kreeg ik natuurlijk ook weer niet. Dat snap je wel natuurlijk. Waarom vertel ik dit gewoon even om je om je in te kunnen leven in de wereld waar ik uitkwam? En ook het soort dubbele naar de wereld waar ik verlangde. Wat ik het liefste deed, was duiken, persluchtduiken. Reizen, lang reizen, maar ik mocht maar 2 op vakantie. Ik kon er soms 2,5 maken. Ik was toen ook heel erg verliefd. Dit verhaal heb ik ook misschien nog niet verteld op iemand. En die heeft echt mijn hart gebroken in 2017. En ik zou eerst dan met hem misschien wel gaan reizen. Nou ja, keihard gedumpt. Ik moet er nu om lachen. Maar ik denk dat ik me echt... Dat was echt een trap na op hoe verlaten en eenzaam ik me al voelde. Doordat ik mijn vader was verloren. Ik was een stuk van mezelf kwijt. Ik moest door. Ik moest het volhouden. Met mijn huisgenoot boosde dit helemaal niet, maar die had ik. Ik had de focus. Ik ga op een sabbatical. En ik had ook een sabbatical aangevraagd bij het bedrijf en gekregen om begin 2018 het eerste kwartaal vrij te nemen, maar niet uit dienst te gaan. En ergens voelde ik, misschien wil ik wel weg, maar ik was daar gewoon echt niet klaar voor om toen die beslissing te nemen, omdat ik in zo'n lage vibe zat. Plus dat ik eerst nog ook het geld nodig had en de tijd nodig had om aan te passen. Want dat gaat niet in 1 keer. En zeker niet als je in zo'n lage frequentie zit, in zo'n lage vibe van verdriet. Dan, je kunt pas echt een goede beslissing maken als je jezelf gewoon op een bepaalde manier terugvindt en leert kennen dat het in ieder geval geen paniekvoetbal is. Laten we het zo zeggen. Hè? Hoe dan ook geloof ik ook als ik toen was weggegaan dat het goed was gekomen, maar dat heb ik niet gedaan, ook omdat ik best wel een beetje berekenend was, ik was ook wel een beetje zakelijk, ik ben natuurlijk niet helemaal gek, bonus doorbetaald terwijl je aan het reizen bent, prima toch, heb ik toch nog salaris, maar ik hoef niet te werken. En toen ging ik naar Australië en ik vertrok via Bali Oh man. Ik wilde al naar Australië met mijn vriendinnetje Petra sinds ik klaar was met de hotelschool. Maar toen was ik aan het afvallen. Ik had 25 kilo af te vallen, een eetverslaving te overwinnen, mijn scriptje schrijven. En ik was bankroet toen. Veel gedoken op Aruba dat wel. En zij is uiteindelijk met haar vriend gegaan. En ik ben nooit naar Australië gegaan. En toen ik bij mijn tweede recruitmentbedrijf mocht ik ook niet naar Australië. Maar ik verlangde daar zo naar. En ik wilde zo graag backpacken. Want ik vond het zo cool. Ik vond het zo gaaf. En ik wilde dat zo graag doen. En voor mijn vader hoef ik niet meer te blijven. Want die was al dood. Mijn opa en oma waren al dood. En mijn moeder was best oké. Okay. Mijn moeder en ik hebben best een goede band, maar is ook even moeilijk geweest. Iedereen heeft op een andere manier verdriet, rouwt op een andere manier. En ja. Oh, ik neem even een slokje water hoor. Hoe moet ik het nou zeggen? Voordat het zover was en kwartaal 1 van 2018 was, was het nog zomervakantie 2017. En ik had aan mijn moeder gevraagd: Mam, wil je met mij naar Rodos? En wie mij langer volgt, die weet dat Rodos mijn paradise is. Ik hou van Rodos. Ik kwam daar vaak en ik heb mijn hart verloren aan het eiland. En ik ben daar ook bijna naartoe geëmigreerd. Ik woon eigenlijk nu dus in België, al ben ik een Nederlander. Maar ik ben bijna vertrokken naar Griekenland. Maar ik heb daar toch niet mijn vaste woonplaats van gemaakt, want het leven gebeurt nou eenmaal. En ja, ik ging op vakantie naar Rodos en ik was daar 6 jaar niet geweest. En het voelde alsof ik thuis kwam. En ik voelde die stress en al die dingen en het verdriet. En ik was daar met mijn moeder en ik kon gewoon niet ontspannen. Ik voelde me zo kut na een week. En ik vond het zo fijn om daar weer te duiken. En om George van de duikschool te zien. En daar rond te lopen. Het was alsof ik nooit was weg geweest. Dus de weg had ik nog gewoon. En het was super gezellig met mijn moeder. Ja, nu krijg ik wel. Ik krijg hier gewoon echt tranen van. Omdat die emotie zo sterk was. En ik ben natuurlijk nu ook verder in mijn emotionele verhaal. Maar dat verlangen, hè. Dus ik ga nu eigenlijk van pijn naar verlangen. En dat verlangen, dat maakt mij nog emotioneler dan die pijn. En ik stond daar in die kamer na een week vakantie en ik kon alleen maar huilen. En ik zei: Mam, ik kan niet, ik wil niet meer naar huis. Ik wil gewoon niet meer naar huis. Weet je, ik kon me niet eens overgeven aan die tweede week vakantie, omdat ik alweer mee bezig was dat ik naar huis moest en daarna weer aan het werk moest. En dan moest ik nog 3 maanden werken voordat mijn sabbatical kwam. En eigenlijk wilde ik gewoon daar blijven. Ik wilde gewoon op Rodos blijven. Maar dat kan natuurlijk niet. Want dat doe je natuurlijk niet. En dat deed ik dus ook niet. Nog niet. Ik heb toen begonnen gewoon al mijn tassen in te pakken en bepaalde dingen, zodat ik een soort van had geaccepteerd dat het terugging. En toen ging het beter en toen heb ik nog best een leuke vakantie gehad. Maar in het vliegtuig terug heb ik zitten janken. En de eerste 3, 4 weken dat ik terug was uit Rodos, heb ik elke dag gehuild. En toen heb ik mijn schouders eronder, mijn tanden erin. En ik heb mezelf er doorheen geduwd en nog een aantal goede deals gemaakt en een promotie gehaald. En waar ik voor die vakantie nog zei: ja, ik denk niet dat ik ooit iets anders zou doen. En toen waren we nog aan het vieren dat die deal er doorheen ging gaan. In die vakantie is alles geschift. Want door naar Rodos te gaan, kwam ik weer een laag dieper in wie ik was. En werd dat oude verlangen, wat ik zo had weggestopt al die jaren door mezelf te begraven in mijn werk en in mijn ambitie en in de conditionering die ik had dat ik moest presteren. Maar toen ik op Rodos kwam, toen spoelde alles van me af. Ik ging duiken. En toen wist ik: oh ja, ik wilde duikinstructeur worden. Ik was bijna vergeten. En toen heb ik me aangemeld ook. Ik denk, ik ga 3 maanden reizen naar Australië. Ik ga daar mijn instructor development course en mijn examens doen. Duurste plek in de wereld om te doen. Ik heb het gedaan. Oh man. Op die reis dus heb ik een maand lang bijna in Brisbane gezeten om dat te doen. Ik heb het rondgetrokken. Best thing I ever did. En net daarvoor had ik ook een andere functie aangenomen in mijn oude desk, die ik heb gebouwd from scratch, waar ik nog bijna onontslagen ben omdat die eerst niet goed genoeg liep. En dat is echt een miljoenen desk geworden uiteindelijk. om manager te worden van een ander team. En ergens voelde ik weet niet of dit het is, maar het is een goede move. En dan ben ik weer manager en dat is goed. Vond ik goed. En het is iets anders. En als het dan niet is, dan is het heel makkelijk om los te laten. Want ergens voelde ik de behoefte om los te laten. Dus ik heb dat een beetje strategisch gedaan om mezelf het ook makkelijker te maken. Om weg te gaan. En dan was het ook niet meer mijn probleem, want iedereen had het overgenomen. En dan ging ik weer wat nieuws bouwen. En iets nieuws bouwen vind ik best leuk. Ik kwam terug en helemaal binnengehaald. Nieuwe mensen, dit is Birgit. Ze is terug van de sabbatical. Ze is terug en manager van dit. En ze gaat dat en dat doen. En na 1 maand voelde ik al die energie en die joy en die vreugde. En alles in alle talen waar ik maar kan zeggen, weet ik veel. Ik flap er gewoon wat uit. Gewoon die energie en dat ik weer mezelf was. En dat ik ook eindelijk klaar was met verdrietig zijn. Ik had echt in 2017 hyperventilatie van de stress en van het verdriet. Dat is niks voor mij. En ik was er eindelijk weer van afgeraakt. En ik voelde na een maand, ik ben gewoon weer mezelf in dat stramien aan het zetten. En ik kan het gewoon niet meer. En ik vind deze desk niet leuk. Dus ik begon van, is er geen andere rol? Ik denk niet dat het iets voor me is. En ik heb er gewoon al een beetje zo overheen en weer. En nog een maand volgehouden. Wat dingen gefixt. Iedereen, wow, je doet het goed. Geweldig. Bla, bla, bla. En ik dacht alleen maar, meh, ik kan dit goed. Maar ik verveel me echt kapot. Ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk. En nu ben ik headhunters aan het hunten. En niemand vertrouwt me. Oh. Eigenlijk helemaal niet zo cool. Die riskmensen die ik eerst deed waren veel gaver. Want dan had ik nog een diepgaand gesprek. En nu had ik dat niet. Dan denk ik, oké, dit vind ik dus van de mensen in mijn eigen beroep. Oké. Dus dit is dus eigenlijk dan wat ik soort van mezelf vind? Nee, ik vind mezelf eigenlijk heel anders. Natuurlijk niet iedereen is hetzelfde. Ja, en toen voelde ik toch wel van, ik moet dit eigenlijk gaan loslaten. Ontkenning natuurlijk. Toch een beetje vissen. Is er niks anders wat ik kan doen? En toen was ik een weekendje in het Hoge Noorden. Ik had ondertussen, nadat mijn vaders dood was, ook mijn open Corsetje. Dus ik kon lekker in de weer rijden. Scheelt me heel veel reistijd. Lekker spulletjes mee. En ik was een weekend bij mama. En mijn broertje was er ook. In Assen, Drenthe. En op zondagavond moest ik terug gaan rijden naar Amsterdam. Maandag weer werken. En ik in één keer sta ik in de kamer. Ik zeg, ik wil niet meer. Ik wil dit niet meer. Ik wil niet naar Amsterdam. En ik wil niet naar het werk. En ik wil het niet. En ik begon zo hard te huilen. En ik raakte helemaal over de zij. Ja, zo doe ik niet zomaar. Zo doe ik alleen maar als er iets heel mis is. Ik ben niet een heel emotioneel persoon. Behalve als het echt niet goed gaat. En heel veel mensen snappen dat. Die denken, ja, maar je bent nu overstuur. Dus dan... Nee, want ik weet dus ook nu van mijn nieuwe zijn. Ik ben geen emotional authority. Ik heb geen emotional waves. Behalve als er echt iets mis is, dan is er echt iets mis. Maar in het algemeen ben ik oké. Behalve als er echt iets is wat mij zo dermate beïnvloedt en overstuur maakt. Omdat het gewoon echt niet goed is. En het was een schreeuw van mijn ziel. Doe dit niet meer. En de volgende dag was de opening van een hele etage in de Rembrandtoren. Het 5e kantoor van Oliver James Associates. Waar ik werkte en er werd geklapt en er werd gejuicht en ik stond daar. En ik dacht, ja, ik ben hier de meest senior vrouw. Ik ben een van de oudsten van het kantoor. Ik was 33, hè? So you know. En toen dacht ik, ze hebben mij niet meer nodig. Kijk, ze gaan. Ze zijn fantastisch. Maar ik ben gewoon zo ontzettend niet meer nodig. En tuurlijk kunnen ze wel wat voor me vinden en kan ik hier doen, maar ik wil niet meer. En ik stuurde dat. En mijn moeder maakte zich helemaal zorgen. Mijn broertje vond het maar niks. Mijn twee beste vriendinnen dachten, die is gek. Die is emotioneel. Die gaat de baan opzeggen. Krijgt geen uitkering. Bla, bla, bla. Je gaat dat toch niet zo doen. En je kan waarschijnlijk heel veel meekrijgen met zo'n lang dienstverband. En ik dacht alleen maar, het kan me gewoon niet schelen. Ik kan misschien nog wel eens een ton meekrijgen. En ik dacht, ja. Ik hoef geen ton mee. Ik heb op dit moment genoeg geld en genoeg dingen. Ja, wat ga je dan doen? En ik had wel een idee wat ik ging doen. Maar ik zei, nou, ik ga denk ik even een paar weken naar Rodos. En dan zie ik wel. En mijn werkgever had gewoon gezegd, we doen een vaststelling. We bedoelen niet dat je ontslag neemt. We gunnen het je. We weten dat je niet naar een congres hebt. We vertrouwen je. En heel jammer dat je gaat. Maar dank je wel dat je zo eerlijk bent. Mooi, hè? Ja. Ik ben ze heel dankbaar. De uitkering heb ik nooit aangevraagd. Ik heb één keer met het UWV gepraat. Maar ik wist, ik wil niet solliciteren. Ja, met een cv aan jou heb je binnen een week een baan. Ja, dan kon ik weer als een recruiter gaan werken. Of als in-house HR. En ik dacht dan aan mij, ik ga bijna nog liever dood. Echt waar. Dat ga ik gewoon niet doen. I want to break free. I want to break free. Dat is het liedje wat ik in die 2 maanden na mijn sabbatical hoorde en hoorde en hoorde. Als ik 's nachts wakker werd omdat ik naar het toilet moest. Als ik 's ochtends opstond. I want to break free. Ik wil uitbreken uit het leven. Ik weet het al zo lang dat ik het wil. En elke keer komt het weer terug. En elke keer luister ik weer naar mijn moeder, naar mijn vader, naar mijn vrienden. Ze snappen het niet. Ik wil dit gewoon niet. Het is niet mijn leven. Het is niet voor mij. En ik ben naar Rodos gegaan. En alsof het zo moet zijn. Ik kom eraan. Hoe lang kan je blijven? Max 3 maanden. Dan heb ik een vakantie geboekt met mijn vriendinnen naar Ibiza. Oké. Wil je de baan? Hier is de baan. En ineens was ik daar duikinstructeur. Was het allemaal zaligmakend? Nee. Was het een vetpot? Nee. Vond ik het mooi? Ja. Vond ik soms kloten? Ja. Maar ik had tijd. Ik kwam als laatste in het team en ik kende niet alle duiken. En ik was heel erg ondersteunend en nog helemaal niet als instructeur aan het werken. En soms zag ik dagenlang in de haven, in de kiosk. En wat deed ik? Podcast luisteren, ideeënboekje, zelfontwikkeling. Wie ben ik? Wat wil ik? Verveling is nodig. En rust en stilte om jezelf te leren kennen. En ook in de donkere hoekjes. Ik heb ervaren. Ik weet hoe het is om door te hollen en vol te houden. En ik weet ook hoe het is om ermee te stoppen. En heel ongemakkelijk een huis door te betalen waar je niet in woont. In een kakkemiddig huis te wonen. Te weinig geld te verdienen. Nou en, dacht ik. Ik heb zoveel jaren zo hard gewerkt. En nu geef ik mezelf dit. Want ik moet op mijn werk zijn. Ik moet dat doen. Maar voor de rest hoef ik niks. En 's avonds wandel ik door de stad. En het is gratis. En af en toe drink ik een drankje. En ik had daar hartstikke lieve mensen ontmoet. En iedereen kende me. En die vonden het hartstikke leuk. Ik deed daar alles gewoon te voet. Ik vond het mooi. Prachtig. In die oude stad. En ik voelde mezelf ontwaken. Ik voelde eindelijk die break free. En het jaar daarop ben ik teruggegaan. 9 maanden geweest. Bijna geëmigreerd. Maar toen voelde ik van, hey, in de winter wordt het wel heel stil en heel rustig. En dan verdien ik te weinig geld. Want ik, heel eerlijk, ik kon niet rondkomen van het geld als duikinstructeur. En ik dacht, ik zit dan nog steeds vast. Dus ik wil daar wat naast. En ik wilde altijd ondernemen. En ik heb studies met oog op ondernemen gevolgd. Hotelschool, een master international business. Ik heb die entrepreneurial mindset. Ik heb die sales ervaring. Ik heb desks gebouwd. Ik wil iets voor mezelf starten, maar wat? En ik was freelance een beetje iemand aan het helpen op Malta. Ik dacht, nou, ik ga toch maar terug naar Nederland. Ook omdat ik iemand had leren kennen uit Nederland die terug is gegaan van het Rodos. Ja, misschien werd het wel wat. Uiteindelijk is dat niks geworden. Maar ik was terug in Nederland. En onderweg terug naar Nederland via Malta kreeg ik best wel heel erg ruzie met diegene op Malta. En die manipuleerde mij ook best wel. Maar die persoon heeft mij in een discussie mijn business idee gegeven. En die zei tegen mij, hey, als ik het dus goed begrijp, en het zou heel goed kunnen dat hij een human design manifester is, als ik zie hoe die is. Als ik het goed begrijp, wil jij eigenlijk gewoon andere mensen helpen om te doen wat jij deed, op hun eigen manier, maar dat ze echt het leven gaan leven waar ze eigenlijk van dromen. En ze uitzoeken wat ze nog niet weten wat ze willen. En toen dacht ik, ja, inderdaad. En toen was mijn bedrijf weer cheering and beer. Ik moet mensen aanmoedigen om dat te doen. Ik moet ze vertellen hoe vet het was om te reizen en duikinstructeur te zijn. Ja, volgens mij dacht iedereen op LinkedIn, nou, die is echt wel een beetje losgeslagen en gek. Die gaat nooit geld verdienen. En uiteindelijk leer je van, oké, dat was misschien wel iets te backpackerig en blij. Maar ja, ik wilde dat gewoon delen. Want het was zo'n mooi stuk van mijn leven naar zo'n donkere chapter. En toen begon ik dat te integreren. En natuurlijk mezelf verder te ontwikkelen. En hele goede mentors gehad. Een hele gave mentor ook. David Pieters van de Supernova podcast. En die leerde mij ook human design. En en toen in één keer werd mijn bedrijf, ja, het was al Life Coach Birgit, maar op Life Coach kreeg je tegenwoordig ook alweer gezegd, oh, hier is een Life Coach. Niet dat mij dat nou wat uitmaakt, maar als dat andere mensen wat uitmaakt, ja, weet je. En toen dacht ik, ja, maar ik ben ook wel meer dan dat. Ik ben eigenlijk niet een Life Coach. Het is ook wel een beetje, helemaal in België bleek dat echt een hele suffe term. En alsnog maakt mij het uit hoe het heet. En in één keer, ja, op een gegeven moment dacht ik van, ja, mijn bedrijf ga ik veranderen, mijn logo, al mijn dingen. Ik ben van Engels naar het Nederlands gegaan. Het was echt een freaking zoektocht. 3 jaar geleden nu heb ik mijn eerste online groepscursus gedraaid. Het was heel vet. En dat ging ook heel goed. Dus ik wist ook, ik kan dit. Ik heb leren coachen van iemand. Maar het was er nog niet helemaal. Totdat vorig jaar alles in één keer bij elkaar kwam. Ondertussen heb ik de liefde gevonden. Hè? Het was coronatijd. Ook heel moeilijk om een onderneming te beginnen. Al doe je dingen online. Je hebt een netwerk nodig en mensen zien de mensen die je helpen. Ik vond de liefde. Ik ben heen en weer gependeld tussen Nederland en België. Ik woon nu in België, in Vlaanderen. En weet je hoe fijn dat is? Oké, ik woon dan misschien niet in Griekenland. Maar ik heb mijn hele leven gezocht naar iemand met wie ik zo fijn kon leven. En dat lukte niet in dat leven waar ik in zat, omdat het niet klopte. En dat human design is 3 jaar geleden op mijn pad gekomen. En sinds ik dat begon, toen dacht ik, hey, dit werkt. En vorig jaar voelde ik ook die roep van, met wat ik doe, ik moet human design daarin gaan verweven. En ja, dat is echt een katalysator geweest. Dat is gewoon, met wat ik nu doe en de vrouw die ik help als Career Break Free Mentor. En met deze podcast. En met het gebruik van human design in die vrouwen helpen om zichzelf te vinden. Zichzelf te omarmen. Zichzelf te begrijpen. Hè, misschien ben jij dit wel als je dit luistert. Misschien ben jij al bij mij. Ik vind het zo geweldig om te zien hoe de kwartjes vallen. En ze net als ik, alleen dan 10 keer zo snel. Want ik was alleen, ik had die hulp niet. Dus ik heb het ook bedacht. Want ik dacht, ik moet die vrouwen helpen. Die zich ook zo ontzettend gefrustreerd. En verveeld en gestrest. En gewoon niet gelukkig voelen in hun leven. Om ze te helpen om die stap te maken. Want het is freaking eng om je baan op te zeggen. En dat hoeft ook niet in één keer, hè. Maar gewoon om die stappen te maken en uit te zoeken wat dan wel. Want er is geen ruimte voor, er is geen energie voor. En daarom heb ik er 10 jaar lang mee gewacht. En moest mijn vader eerst sterven voordat ik dit ging doen. Voordat ik niet anders meer kon. En toen nog 2 jaar. En toen nog die sabbatical. Snap je? En als jij dit nu hoort en je denkt, oh shit man, mijn leven gaat ook gewoon eigenlijk ergens gewoon aan me voorbij. Wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Dit leven, ik zeg, het leven is te kort om het leven van iemand anders te leven. Jij hebt te geven wat jij hebt te geven en jij hebt bepaalde talenten en er is niemand zoals jij. Natuurlijk zijn er mensen die dezelfde dingen goed kunnen, maar er is niemand. Je hebt hier iets te brengen. En als we allemaal doen alsof we dezelfde persoon zijn en dezelfde soort dingen kunnen, wat wordt dit dan voor monotone, suffe wereld? Want dat is wat er nu van ons gemaakt wordt. We moeten allemaal hetzelfde leren en hetzelfde doen. Ik mocht niet naar het VWO omdat ik niet goed kon hoofdrekenen. Ja, en dus ik heb mijn hele leven op de HAVO met 2 vingers in mijn neus gezeten en geen reet gedaan en de helft gespijbeld. Oké, was dat juist? Waarom moet ik per se kunnen hoofdrekenen? Ik kan boekhouden. Ik kan een rekenmachine gebruiken. Ik kan van alles. No problem. Verder nooit meer een probleem mee gehad. Alleen op de middelbare school. Maar dat is hoe geconditioneerd wij zijn. En ook hoe we ons gedragen. En dan moeten we ook nog een heel groot stuk please gedrag. En we houden rekening met alles en iedereen's pijntjes en zorgen. En mijn ouders zeggen dit. En mijn ouders zeggen dat. En nou ja, goed. Wow, ik ben echt ineens 3 kwartier aan het praten. Dus wat doe ik precies? Ik help jou dus om uit te breken uit die carrière en dit leven wat niet echt bij jou past. Waarvan je eigenlijk denkt, ja, dat is het gewoon niet. Dus als jij die roep voelt en als jij voelt dat dit iets kan zijn waar ik jou ook mee kan helpen, waar ik jou mee mag helpen. Dan zou ik zeggen, test het gewoon eens uit door het gratis adviesgesprek in te plannen met mij. Dat kan op mijn website, birgitselma.com, bij aanbod en dan gratis adviesgesprek. En dan heb ik ook echt gewoon een uur voor je om te spreken over wat je eigenlijk verlangt en waar je nu tegenaan loopt en wat je dan pijn doet en wat je frustreert en waar je boos over bent. En om dat allemaal eens te horen. En als ik dan denk, hey, ik kan je verder helpen, dan zal ik je dat zeggen. Maar sowieso gaat dat gesprek gaat jou echt helderheid geven. Helderheid over waar je nu staat en of dat wel klopt. Hè? En ook wat ik zei in die podcast met Saskia, als je die hebt gehoord, psycholoog Saskia, hè, is dat nou een gril of is het een verlangen? Maar ik kan je nu al zeggen, als het vaker terugkomt, dan is er ergens iets wat niet klopt. Want als jij na elke vakantie, net als ik, langer dan die vakantie nodig hebt om weer in je werkritme te komen en je bent hartstikke down, dan is er gewoon iets niet goed. Als ik nu op vakantie ben geweest en ik kom weer thuis en ik moet gaan werken, heb ik zin om te werken. Tuurlijk ben ik ook een keer moe of weet ik het wat. Maar op zondag denk ik, oh yes, morgen. Oeh. Nice. En dan denk ik niet, oh. Oh. Snap je? Het is heel fijn als je niet meer van weekend naar weekend hoeft te leven. Waarin dan alles moet doen. Het is fijn als je gewoon elke dag kan leven. In jezelf kan zijn. En ja, dat gaat niet in één dag. Dus ik hoop echt zo. Ten eerste dat het verhaal je heeft geïnspireerd. Als je nu nog luistert, waarschijnlijk wel. En ten tweede hoop ik ook dat het jou heeft aangezet om acties te ondernemen als jij jezelf herkent in mijn verhaal. En natuurlijk met je eigen saus, met je eigen soort baan, met je eigen shit erin. Als het zo is, maak gebruik van het gratis adviesgesprek. Ik zet het linkje ook nog even hier onder de podcast. En ja, heel erg bedankt voor het luisteren en of kijken. En ik hoop jou heel snel te spreken. Dankjewel. Doei!